Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het laatste vers van Psalm 119, gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond. Psalm 119, vers 88. Wij lezen het evangelie uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. En daarvan het 15e hoofdstuk, de eerste 20 versen. 1 Korinthe 15, vers 1 tot en met 20. In aansluiting op de schriftlezing zingen we het derde vers van Psalm 143. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. 143, 146, het derde vers. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb jullie ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de schriften. En dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen, naar de schriften. En dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12, daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welk het merendeel nog over is en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen, en ten laatste van allen is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien, want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik dat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij lieden, alzo prediken wij en alzo hebt gij geloofd. Indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods, want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft. Die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonden, zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Gemeente, het woord des Heren voor de prediking vanavond vinden wij in het Lucas-evangelie, hoofdstuk 24, en daarvan het 34ste vers. Lucas 24, vers 34 en dan met name het laatste deel van dat vers. Het gaat hier over de discipelen, de Emmausgangers keren terug nadat de Heere zich aan hen bekendgemaakt heeft. En als ze in Jeruzalem komen bij de discipelen, dan worden ze door de discipelen verwelkomd. Welke zeiden, de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En in de prediking over deze woorden zal ook ter sprake komen een ander woord uit het Lucas-evangelie, uit hoofdstuk 22, het laatste deel van vers 32. Lucas 22, het laatste deel van vers 32, dat is het woord dat de Heer Jezus gesproken heeft nadat hij aangekondigd had dat Simon door de Satan gezift zou worden als de tarwe, maar dat de Heere voor hem gebeden had dat zijn geloof niet zou ophouden. En toen zei de Heere daarna tegen Simon Petrus, en gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. Laten wij het aangezicht van de Heere zoeken om zijn zegen te bidden. O Heere, het is door uw goedheid en trouw over ons leven dat wij hier nog bij elkaar mogen zijn. Dat had ook heel anders kunnen wezen. Wij leven in een wereld waarin de dood oppermachtig is. In een wereld waarin de dood rondgaat en zijn slachtoffers maakt. In een wereld waarin er elke keer maar weer opnieuw graven moeten worden gedolven en begrafenissen moeten worden geregeld en mensen naar het graf moeten worden uitgedragen. Heren, dat is sinds de mens in zijn verbondshoofd Adam zondaar werd al het geval geweest. En wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? En nu zijn wij nog in het heden der genade, we leven nog. En we mogen nog de gelegenheid ontvangen ook om onder uw woord te verkeren. U geeft ons de levenstijd en in deze periode van leven op aarde schenkt u ons ook het woord des levens. De boodschap van de levensvorst. Van de overwinnaar van dood en graf, van de opgestane, van hem die leeft tot in alle eeuwigheid en die de sleutels van de hel en van de dood heeft. Heere, geef dat wij toch het wonder van uw sparende goedheid mogen opmerken. U hebt ons nog niet uitgerukt uit het land der levenden, maar we staan nog als plantingen van uw hand in uw wijngaard. Dat zal niet altijd zo zijn, Heere. Eén keer komt de dag waarop ook wij zullen worden omgehakt. En zoals de boom valt, zo blijft hij liggen. Naar het noorden of naar het zuiden, dan zal er geen verandering meer zijn. Zijn we dan gestorven zonder verzoend te zijn met u, Heere, dan hebben we nooit meer enige hoop dat er in ons droevig lot verandering zal komen. Maar hebben we dan geleerd om te leven uit die aangebrachte gerechtigheid? Hebben we dan geleerd om te schuilen achter dat bloed der verzoening? Dan zullen we door de dood heen het eeuwige leven beërven om nooit meer te sterven en om door de tweede dood niet beschadigd te worden. Heren, wat een verschil. Hier leven we nog door elkaar heen. Hier zitten we nog naast elkaar, geestelijk levenden en geestelijk doden. Hier zijn we nog samen onder de verkondiging van uw woord, terwijl straks onze wegen uiteen gaan en dat voor altijd. O God, wij bidden van u dat de ernst van die dingen ons toch voor het eerst of opnieuw eens duidelijk voor de aandacht mag staan en op ons hart gebonden mag zijn, opdat wij het zullen leren nu het nog het heden der genade is, om u de Heere te zoeken. Gij laat u nu nog vinden. Nu is er nog een mogelijkheid om behouden te worden. Nu kunnen zondaren nog verlost worden van het verderf. Nu kunnen mensen die de dood verdiend hebben nog deelgenoten van het leven worden dat in Christus is. Heere, wilt gij dat werken? We mogen vanavond weer letten op wat uw woord ons openbaart ten aanzien van uw opstanding, Heere Jezus. En dat gij als de grote herder der schapen die door het bloed van het Nieuwe Testament uit de doden zijt wedergebracht, nu ook als de goede herder bezig zijt gegaan om uw verdwaalde en verloren schapen weer op te zoeken en bij de kudde terug te brengen. We mogen dat zien in uw liefde arbeid aan een Simon Petrus die het zo erbij had laten zitten, die zo diep gevallen was en in zo grote ellende was geraakt dat er voor hem niets meer te hopen overbleef. Maar u bent de getrouwe geweest, Heere, en u hebt hem gezocht en hem uitgered uit al zijn noden en hem vreugde uws heils geschonken. Wat een genadewonder. Wat een blijk van onvergankelijke trouw van uw kant, van eeuwig welbehagen. Daar dankt hij het aan, dat hij niet in wanhoop is omgekomen, daar dankt hij het aan dat hij verlost van zonde en van alle doodsmachten nu eeuwig uw groot mag maken en erkennen voor de trouw aan hem betoond. En niet alleen hij, maar alle die uw verschijning hebben lief gehad. Ze zullen dat lot ontvangen, die zegen, die zaligheid, maar niet om hun goed doen, niet om hun trouw, niet om hun volharding, maar alleen vanwege de trouw van uw kant. Alleen vanwege uw onvergankelijke zondaarsliefde. En daar zullen ze dan ook van zingen. Eeuwig van zingen. Heere, geef dat er ook uit ons midden mogen zijn. Ja, kon het zijn velen mogen zijn die daar hier op aarde al van leren gewagen. En die straks in eeuwigheid met die ganse verloste scharen voor de troon van God en van het Lam het eeuwig halleluja mogen aanheffen. O Heer, als we er niet bij horen, we kunnen door uw genade nog veranderd worden. En als we er wel door uw genade bij mochten gaan horen, versterk hetgeen gij hebt gewrocht. En wilt gij voortgaan met het onderwijs, met de arbeid uw liefde in het leven van hen die u kennen en vrezen. Wellicht dat er in ons midden ook van uw volk en kinderen zijn, heren, die vastgelopen zijn. En die uit de strik waarin ze gevangen zitten niet meer los kunnen komen. Wellicht dat er in ons midden ook zijn die het zo hebben laten zitten in hun leven, dat duisternis over hun ziel gekomen is en dat ze het licht niet meer zien. Maar gij zijt toch ook vandaag nog dezelfde in almacht en in trouw. Heere, wilt u het ook vandaag dan nog doen, zulken opzoeken en zulken onwederstandelijk trekken en zulken de vertroostingen van het evangelie schenken. Heere, u weet wie we zijn. U weet wat er met ons aan de hand is. U kent onze gezindheid, onze gesteldheid, de gerichtheid van ons hart. U weet waar het ons om te doen is. Is het ons om u te doen? Is het ons om uw genade te doen, om het leven met u? Als dat zo is, Heere, ach, vervul uw belofte en maak het waar. Als u dat u gezegd hebt, zoekt en gij zult vinden. Bid en gij zult ontvangen. Heere, bezoek ons dan met uw heil en geef dat we het ervaren mogen, ook nu weer, dat u in ons midden wilt zijn. We hebben dat niet verdiend. Wat zouden we wel verdiend hebben, Heere? De discipelen hadden het ook niet verdiend. Ze hadden u alleen gelaten. Ze waren geërgerd weggevlucht. Niemand had het verdiend dat u naar hen omkeek, dat u hen weer opzocht. Dat u als die getrouwe herder uw verloren schapen nawandelde. Maar u deed het. Doe het ook nu. Ondanks onze zonden wilt u ons toch bezoeken en zegenen en om Christus wil genade schenken. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk. Als op deze dag het evangelie mag worden verkondigd, Heere, laat het niet te vergeefs zijn, maar laat het woord kracht doen. Laat het ook in deze tijd nog ondervonden worden dat vanuit de verrezen Christus er krachten uitgaan die door uw geest gebruikt worden om dode zondaren levend te maken. Heere, breid uw koninkrijk uit. Laten er nog velen aan de macht en aan de greep en aan de heerschappij van de vorst der duisternis worden ontrukt om u te mogen gaan toebehoren en te dienen in oprechtheid en waarheid. Zegen alle die over ons gesteld zijn en die gij met verantwoordelijkheid bekleed hebt. Heren, laten ze het beseffen dat het een verantwoordelijkheid is die van uwentwege op hen gelegd is. En laten ze het dan ook beseffen dat ze het nooit waar kunnen maken in hun positie, als gij hen niet met wijsheid en met alles wat zij nodig hebben wilt bekleden. Laten ze naar u mogen vragen, heren. We bidden voor ons land en voor ons volk, waarvan een heel groot deel niet meer gelooft in het leven na dit leven, in de opstanding der doden. Een heel groot deel geeft te kennen, heren, dat ze met dat geloof hebben afgerekend. En zo heeft de dwaling zijn duizenden verslagen. En zo heeft de vorst der duisternis kans gezien om de ogen van velen te verblinden, om ze ook alleen maar met het aardse leven te doen bezig zijn en ze nooit, nooit zelfs één gedachte te laten denken over na het sterven, over het ontmoeten met de ontmoeting met God en over de rechter en over de rechtspraak en over de eeuwige bestemming. Want Heer, als we daar niet meer in geloven, waarom zouden we er dan ooit nog een keer aan denken? En dan zal er niemand van al diegenen zijn die zich nog ooit één ogenblik bekommerd om zijn ziel gered te krijgen, heren. En zo zijn er zoveel, duizenden, ja miljoenen, die zich daar nooit enige zorg over maken, terwijl het ze straks toch allemaal gebeuren gaat, dat ze voor de rechterstoel moeten verschijnen. O God, wij bidden van u, sta gij nog op met genadige gedachten en wilt gij ons volk nog bezoeken met uw woord en met uw geest. En wilt u het alles nog eens anders maken, opdat er nog velen uit de duisternis die ze over zichzelf heen gehaald hebben, die ze verkozen hebben boven het licht, toch verlost mogen worden om u in waarheid te mogen gaan aanbidden en dienen. Heren, we vragen van u, wees ons nabij. Verzoen onze zonden en hoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. Psalm 56, het vierde en het vijfde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. En ik roem ik, in God, ik prijs het onfeilbaar woord. 56, vers 4 en vers 5. Onder de verschijningen van de opgestane Christus aan verschillende van zijn discipelen en discipelinnen neemt die aan Simon Petrus een bijzondere plaats in. In de eerste plaats bijzonder omdat we eigenlijk van die verschijning van Christus aan Simon Petrus, aan de ontmoeting tussen de Heere en zijn discipel, weinig uit de schriften kunnen aflezen. Wij weten dat die verschijning heeft plaatsgevonden. We weten dat uit twee plaatsen uit de schrift zelfs. Maar wat daar allemaal gebeurd is, dat kunnen we eigenlijk niet zo, wat je zou kunnen noemen, reconstrueren, omdat ons de gebeurtenissen daarbij niet omstandig verteld worden. Dat is bijvoorbeeld wel het geval, althans ten dele het geval, als het gaat om de eerste verschijning van Christus na zijn opstanding aan de vrouwen. Wij weten uit Matthäus 28 wat daar bijvoorbeeld gezegd is door de Heere. Uitvoeriger wordt ons nog verteld de tweede verschijning van Christus aan Maria Magdalena. Daar wordt ons nog uitvoeriger verteld hoe dat gegaan is en hoe de Heere tot haar gesproken heeft en hoe de Heere haar heeft onderwezen en hoe hij haar opdrachten gegeven heeft. Maar als het om de derde verschijning gaat, want het is de derde in volgorde, die aan Simon Petrus, dan weten wij eigenlijk alleen maar dat die heeft plaatsgevonden. We halen dat uit onze tekst, waar de discipelen het uitdrukkelijk zeggen tegen de teruggekeerde Emmausgangers. De Heere is waarlijk opgestaan, zo klinkt het uit hun mond, en is van Simon gezien. We kunnen het ook lezen in het gedeelte dat we met elkaar gelezen hebben vanavond, het opstandingshoofdstuk uit de brieven van Paulus, het 15e van 1 Korinthe, waar de apostel in vers 5 zegt, hij somt daar de verschillende verschijningen op en hij zegt in vers 5 dat Christus van Cephas gezien is. Cephas, u weet dat, is dezelfde als Petrus. Maar overigens, wat er nou bij die verschijning allemaal gebeurd is, dat wordt ons niet verhaald. En toch zijn we niet geheel en al in het onzekere ten aanzien van wat daar gebeurd is. We kunnen dat om te beginnen enigszins afleiden als wij nog eens even in de geest teruggaan naar het moment waarop de Bijbel vertelt dat Petrus naar buiten gaande bitterlijk weende. U weet, dat was nadat hij tot de ontdekking gekomen was dat hij niet alleen de Heere verloochend had, maar dat hij ook, en dat was de oorzaak van zijn verloochening in feite, dat hij ook het woord van de Heere niet geloofd had. Het was ook weer nu uit de wortel, de bittere wortel van ongeloof, dat deze zonde voortkwam. De Heere had hem gewaarschuwd, de Heere had het aangekondigd. De Heere had hem gezegd, eer de haan tweemaal gekraaid zal hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. Maar Petrus wilde er niet aan, hij wilde het niet geloven, totdat het gebeurd was. En totdat hij het hanengekraai hoorde en totdat hij de blik van zijn meester zag. En toen brak het bij hem van binnen. Toen werd hij schuldenaar, boeteling voor God. Maar zou hij ooit nog vergeving kunnen krijgen? Hij, die tegen licht en beter weten ingezondigd had. Wat een ontzaglijk verdriet is toen zijn deel geworden. Toen hij ontdekte wat hij zijn meester, zijn geliefde meester, aangedaan had. Zijn meester die hem nooit iets misdaan had, maar die altijd in liefde en in trouw voor hem gezorgd had. Zijn meester die het in Gethsemane nog weer goed gemaakt had, wat hij in zijn onbesuisdheid verknoeid had, toen hij ongevraagd dat zwaard ging hanteren. En zijn meester die het iedere keer weer voor hem goed gemaakt had. Zijn meester die voor hem gezorgd had. Die hem bewaard had al die tijd. En tegen die meester had hij nu zo gruwelijk gezondigd. Zou dat ooit nog goed kunnen komen? Als Petrus al zo'n gebroken mens daar uit de hof van het paleis van Caiaphas naar buiten gaat en bitter weent, dan is hij een mens die alles kwijt is. En als het van hem af zou moeten hangen, dan was hij ook voor eeuwig alles kwijt geweest. Hij had er immers zelf een eind aan gemaakt. Hij had de band gebroken. De band die van Christus kant gelegd was. Toen hij hem riep en toen hij hem tot zijn discipel maakte. De band die de Heere gelegd had en waardoor Petrus aan Jezus verbonden was. Maar Petrus had gezegd, ik ken die mens niet. En nu kan het, ach, als het van Petrus komt, nooit meer goed komen. Je zou zeggen, dan zal Petrus toch wel een prooi van de wanhoop worden. Een mens die er zo tegenover staat. Een mens die het zo verknoeid heeft. Een mens die zo zijn meester verloochend heeft. Die geen weg terug ziet. Die vervalt in wanhoop. En toch gebeurde dat niet. Hoe kwam dat? O, omdat de Heere voor hem zorgde. Omdat de Heere hem nu ook nog vasthield. Die trouwe voorbidder die het gezegd had, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudde. Die heeft Petrus ook vastgehouden. Maar niet alleen lag het vast in de voorbidding van Christus. Het lag ook vast in het werk van de Heilige Geest. Want de geest die hem indachtig maakte wat Jezus gezegd had, die aankondiging van de verloochening, diezelfde geest heeft hem ook indachtig gemaakt andere dingen die Jezus gezegd had. Ook dat woord, ik heb voor u gebeden. Ook die blik, Jezus zich omkerende zag Petrus aan, dat is hem toch ook iedere keer weer in de gedachte gekomen. Omdat de geest het hem in de gedachten bracht. En zo is Petrus voor het vervallen in wanhoop bewaard gebleven. Die blik van Jezus vooral. Want in die blik kon hij niet lezen dat Jezus Petrus van zich afstootte. Integendeel. En zo was er in de diepste verslagenheid en in de gebrokenheid van zijn bestaan toch nog wel eens een straal van hoop. Hij kon het en durfde het soms niet geloven, maar aan de andere kant, hij kon het ook niet kwijt, want de Heere zorgde ervoor dat hij niet aan de wanhoop ten prooi viel. En toen werd het Pasen. Intussen was Petrus wel weer in de kring van de discipelen teruggekeerd. Hoe dat gegaan is, weet ik niet. En wat hem dat gekost heeft, weet ik ook niet. En hoeveel lood hij in zijn schoenen had met het terugkeren in de kring van de discipelen, weet ik ook niet. Want hij weeft zich voor God, maar ook voor mensen als een onwaardige gevoeld. Niet waard zelfs om in de kring van de discipelen nog weer terug te mogen keren. Hij had meer gezondigd dan die anderen. En zijn geweten beschuldigde hem. En misschien heeft hij wel in beschaamdheid in de kring van de discipelen teruggekeerd. Misschien heeft hij er ook wat gezocht. Maar dat was te vergeefs. Want zij konden hem niets geven. Ze hadden zelf lege handen. Ze hadden zelf hun verdriet. En ze hadden zelf ook hun beschuldigend geweten. Want er was er, als het erop aankomt, in die hele discipelenkring niet één die zich boven Petrus kon verheffen. Ze moesten allemaal met schaamte het hoofd buigen. Al was het alleen maar vanwege het feit dat ze weggevlucht waren. Toen Jezus zo ging lijden. Dat ze geërgerd waren. Geërgerd. En zo zitten ze bij elkaar als bedroefde mensen die niets hebben. En die aan elkaar ook niets hebben. Die elkaar niets kunnen geven. Die misschien bij tijden voor elkaar nog meer een last waren ook. Ze hadden daar hun herinneringen wel, Petrus ook. Goede herinneringen. Maar als het over de toekomst ging, dan was het allemaal grauw en somber. En denkt u ook niet dat de duivel bij Simon Petrus op bezoek geweest is? Want die komt nu eenmaal graag bij moedeloze mensen op bezoek. En zo is Petrus benauwd geweest aan alle zijden. En toen werd het zondagmorgen. En toen kregen ze die geruchten te horen. Eerst van Maria Magdalena, later van de andere vrouwen. En toen is Simon Petrus met Johannes naar het graf gegaan. Maar onderweg naar dat graf waren zijn benen als lood. En hij schoot maar niet op. En hij kwam bijna niet vooruit. En toen hij bij dat graf kwam, toen heeft hij wel in het graf gekeken. En toen heeft hij zich wel verwonderd. Maar hij begreep het niet. Hij doorzag het niet. Aan de andere kant, toen hij nader en nauwkeuriger luisterde naar wat de vrouwen kwamen vertellen, die zeiden dat Jezus aan hen verschenen was. En die vertelde dat Jezus hen een opdracht gegeven had, een boodschap die ze aan de discipelen moesten afgeven. De boodschap dat hij leeft en dat hij hen voorgaat naar Galilea. En toen die vrouwen daarbij zeiden, en hij zei dat we dat niet alleen moesten zeggen aan al zijn broeders, maar hij heeft met name de naam van Petrus genoemd, zoals we in Markus 16 lezen. Toen is het voor die Petrus al maar wonderlijker geworden. Aan de ene kant dat zware gewicht op zijn geweten, die schuld die open lag, die hij nooit betalen kon, en die zonde die hij nooit meer aangedaan kon maken. En aan de andere kant iedere keer weer van die dingen, ja, die geen verklaring konden hebben dan alleen dat God ze op zijn pad plaatste en dat de Heere daarin wat te zeggen had. Maar hoezeer Petrus ook bemoedigingen van hemels wegen ontvangen heeft in die tijd van duisternis en van worsteling, het wacht toch alles maar op de openbaring van de Heere Jezus zelf. Want met wat hij tot nog toe ontvangen heeft, met al die dingen die er dan waren, met wat de geest hem indachtig maakte, met wat die vrouwen hem zeiden, met die wondere ontdekking toen hij in het graf keek, maar waar hij niet doorheen keek, met al die dingen die toch bemoeienissen van de Heere waren, heeft de Heere wel bereikt dat Petrus niet in de wanhoop wegzonk, maar daarmee is Petrus nog niet uit zijn geestelijk probleem verlost. Hij is nog niet met God verzoend. Zijn schuld is nog niet weg. Maar hij heeft door al die dingen heen wel heel wat te denken gekregen. En ik denk dat het zo gegaan is dat hij met al die dingen die zo naar hem toe kwamen in die dagen de eenzaamheid opgezocht heeft. Hij moest daar toch eens alleen voor zijn. Om in de stilte over dat wat hem allemaal te beurt gevallen was eens na te denken. En dat is geen toevalligheid geweest. Als Simon Petrus de eenzaamheid opzoekt, dan is dat omdat de Heere hem op die manier uit de kring van de broeders heeft weggelokt. Want de Heere wilde hem juist in de eenzaamheid hebben. Waarom? Omdat het in het plan van de goede herder was om met dit schaap een gesprek onder vier ogen te hebben. In de eenzaamheid. Daar hoeven de anderen dan niet bij te zijn. Waarom wil de Heere Simon Petrus ontmoeten? Ach, hij wil ze allemaal ontmoeten. En dat zal hij zo meteen ook gaan doen. Hij is er al mee begonnen, de vrouwen eerst, Maria Magdalena in de tweede plaats. En nu Simon Petrus, maar hij zal ze allemaal bezoeken. Maar waarom Simon Petrus zo speciaal en zo apart? Ach, van al de discipelen is er misschien niet één geweest die het zo hard nodig had. Misschien Maria Magdalena, maar Petrus misschien nog het meest van allemaal. Want er was zoveel gebeurd. En dat kon Petrus nooit meer goed maken. Daar had hij, hoe hard hij ook peinsde en hoe hij zich ook pijnigde, daar had hij geen oplossing voor. Daar komt hij nooit overheen. Dat zou zijn dood nog worden. En dat weet de Heer. Want de goede herder kent zijn schapen. Hij kent ze alle bij name. Hij kent ze ook allemaal van binnen. Hij weet wat maaksel ze zijn. Hij weet precies waar ze gelegerd zijn. Hij weet precies wat hun kwaal is. Hij weet precies waar het aan mankeert. Waar ze aan lijden. Waar ze onder gebukt gaan. En de herder, de geslagen herder, hij is de grote herder, zegt Hebreeën 13, die door God, door het bloed van het Nieuwe Testament uit de doden is wedergebracht. En die herder is aan het werk gegaan, want toen hij geslagen werd, zijn de schapen alle kanten uitgestoven. Verstrooid geworden. Maar ze mogen niet op de bergen en op de heuvelen verstrooid blijven, want daar zouden ze omkomen. De herder gaat ze stuk voor stuk bij elkaar brengen, zoals de profetie dat ook zegt. Ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden, maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. Dat is de Heer Jezus gaan doen. Dat is een paasprofetie. Hij is nu bezig om zijn hand tot die kleinen te wenden. En nu is het de beurt van Simon Petrus. Hij moet opgezocht worden. Hij moet teruggebracht worden. Hij moet bij de kudde vergaderd worden. En zo zoekt gaat, de eenzaamheid opzoekt. En daar waar het ook geweest mocht, onder vier ogen. Er was niemand bij. Want er zijn in het leven van Gods kinderen, hier hebt u een bewijs, van die dingen die alleen maar tussen de Here en de ziel plaatsvinden. Daar weet iedereen die de Here vreest trouwens wel wat van ook. In meerdere of mindere mate. Dat als het echt om ontmoetingen met de Here gaat, de Here je dan in de afzondering brengt. En dat het zo persoonlijk en zo intiem wordt dat het is tussen hem en onze ziel. En dan zijn er in zulke ontmoetingen ook wel eens dingen waar je niet mee de straat op gaat. En waar je zomaar niet mee naar een ander toe gaat om dat te vertellen. Want er zijn van die dingen in die persoonlijke ontmoetingen die zo dierbaar zijn en die zo teer liggen, dat je er alleen maar uiterst voorzichtig mee om kunt gaan. En je kunt dat niet zomaar aan iedereen toevertrouwen. Het zou best eens kunnen wezen dat dat de verklaring is voor het feit dat de schrift ons over de details van de ontmoeting tussen Jezus en Petrus verder zwijgt. Weten we dan echt niet wat er gebeurd is? In onderdelen niet. Maar toch in grote lijnen wel. Alleen al het feit dat de Heere Jezus naar Petrus toe kwam. Was dat geen wonder? Hij kon nooit meer bij hem komen. Kon hij toch nooit meer doen nadat hij gezegd had, ik ken die mensen niet. Waar zou hij de moed vandaan moeten halen? Hij zou om zijn vonnis gevraagd hebben. Maar nu komt Jezus naar hem toe. Naar hem? Kan dat dan waar zijn? Naar hem die de band heeft doorgesneden, komt Jezus naar hem. Dat is alleen al een wonder. En wat kwam de Heer Jezus toen doen? Ik denk dat ik veilig ga als ik zeg dat de ontmoeting toen het vervolg was van de blik op die vrijdag. De Heere zich omkerende zag Petrus aan. Dat was toen maar heel kort, een ogenblik. Maar dat krijgt nu een vervolg. Nu komt de Heere en nu kijkt hij weer Petrus aan. En nu langer. En nu blijft het niet bij een blik. maar u worden er ook woorden gesproken. Die blik toen, na de verloochening, dat was al een bewijs van Jezus' genade, van zijn zondaarsliefde. Ook toen nog, van zijn versmade liefde, ja, maar toch gebleven liefde. Van zijn miskende liefde, maar toch zijn onverwoestbare liefde, omdat dat eeuwige liefde was. Een liefde die niet ophouden kan met liefhebben. En die liefde die toen openbaar kwam in dat wondere feit dat de Heere zich omkeerde en Petrus aanzag, die heeft nu een vervolg gekregen. En die is nu ruimer, duidelijker, rijker, troostrijker geopenbaard geworden aan Simon Petrus. Daar was die boetvaardige. Die zich leeg geweend had. Vanwege de breuk tussen God en zijn ziel. De boetvaardige. De vernederde. De ellendige. En hij heeft het daar mogen ondervinden dat de opstanding van de Heere Jezus Christus vruchten draagt, onder andere in de vergeving van zonden. Hij is overgeleverd om onze zonden, daar snapte Petrus aanvankelijk helemaal niets van. En toen de Heere daarover begon te spreken, toen probeerde hij, u herinnert zich dat, toen probeerde hij de Heere van de lijdensweg af te houden, de Heere tegen te houden, de Heere dat nooit. Maar nu heeft hij ontdekt dat het niet anders kon. En dat dat zo ook tot zijn zaligheid dienen moet. Overgeleverd om onze zonde. Maar dan ook het vervolg, Romeinen 4, het laatste vers. Opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. En daar heeft Petrus toen in die ontmoeting iets van geproefd en ondervonden. Christus kwam het goed maken. Petrus kon het nooit meer goed maken. Maar nu de Heere kwam, nu kwam hij herstellen. In zijn wondere trouw en in zijn gebleven zondaarsliefde. Er was bij Petrus berouw, dat was er van meet af. Zodra de Heere zijn hart gebroken had, was hij een boeteling. En heeft hij geworsteld als een boeteling. Berouw was er. Dat was ook werk van de Heer. Dat is altijd zo. Als er oprecht berouw is, schuldbesef, schuldbelijdenis, zelfmishagen, onszelf aanklagen aan de troon der genade, dan is dat vrucht van het werk, van het ontdekkend, van het brekend, van het weg- en afbrekend werk van Gods geest. Maar berouw, hoezeer het ook de weg is waarlangs de Heere zijn volk leidt, berouw is niet hetzelfde als vergeving. Vergeving is iets aparts. Dat de wetenschap gegeven wordt dat de schuld is weggedaan, dat is iets aparts. Dat wordt wel ontvangen in de weg van de boetedoening. En van het berouw, maar dat wordt niet bereikt door het berouw en de boetedoening. Met andere woorden, je kunt met je tranen die schuld niet wegwassen. Al zou je ganse nachten wenen, al zou Simon Petrus nog veel langer over de aarde gegaan zijn, als een boetvaardig mens die gebukt was, had voor God en die beleden had zijn schuld en die gesmeekt had om ontferming, dan zou Petrus daardoor geen vergeving hebben ontvangen. Vergeving kan een zondaar alleen ontvangen door het vrijsprekend woord van de God tegen wie hij gezondigd heeft. Vergeving kan Petrus alleen ontvangen als hij een ontmoeting heeft met de levende, met Christus. En als Christus uit zijn opstandingsvolheid gaat bedienen, en als Christus het aan die schuldige Petrus in de ontmoeting onder vier ogen laat weten dat de schuld betaald is. ook de schuld van de verloochening. Dat die zonde door Christus ook meegenomen is aan het kruis. En dat God vanwege het genoegdoen van Christus die zonden nimmer meer wil gedenken. Overgeleverd om onze zonde. En toen is Simon Petrus het ook gaan begrijpen. Dat hij zo dwaas was toen hij tegen de Heere gezegd had dat de Heere niet de weg naar het kruis moest gaan. Wat heeft hij het in die dagen na de verloochening tot op de dag van de ontmoeting met de opgestane Christus diep geleerd. Dat het noodzakelijk was dat hij een borg had. Hij kon het voor die tijd nog zo goed zelf. Hij was nog zo hoog met zichzelf. Hij had nog zoveel verwachtingen van zichzelf. Ik geen zins, Heere, had hij gezegd. Maar nu die gevallen is van al die hoogte. En nu hij armen en benen en alles gebroken heeft. In de vallei van de verootmoediging. Nu is hij een mens geworden die ging beseffen dat hij een borg nodig had. Iemand die het voor hem goed ging maken bij God. Maar terwijl hij wanhoopte aan de mogelijkheid of de Heere dat nog wel zou willen doen. Is er toch in zijn ziel dat verlangen gewekt om hem te mogen kennen. En nu is hij daar. En nu wordt het hem deelgenoot gemaakt. Deelachtig gemaakt. Nu wordt hij er deelgenoot van. Dat de Heere om het genoegdoen van Christus. Petrus zonden. Ook zijn zondige aard. Nimmer meer wil gedenken. Met andere woorden. Nu wordt Petrus een ander mens. Nu gaat in Petrus in vervulling wat we profetisch lezen, bijvoorbeeld in de profetieën van Jeremia. U kent die bekende woorden wel waar het gaat over de bekering van Ephraim. Ik heb wel gehoord, laat ik het nou eens zo zeggen. Ik heb wel gehoord dat zich Simon Petrus beklaagt, zeggende gij hebt mij getuchtigd. En ik ben getuchtigd geworden als een ongewend kalf. Bekeer mij. Zo zal ik bekeerd zijn. Want gij zijt de Heere mijn God. Zekerlijk, nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad. En nadat ik met mijzelf bekend gemaakt ben, heb ik op de heup geklopt. Ik ben beschaamd. Ja, ook schaamrood geworden. Omdat ik de smaadheid van mijn jeugd, met name van mijn verloochening van de Heere Jezus gedragen heb. En dan het woord van de Heer. Is niet. En daar staat hier Ephraim. Maar ik lees het nu even anders. Is niet Simon Petrus. Mij een dierbare zoon. Is hij mij niet. Een troetelkind. Want sinds ik tegen hem gesproken heb. Denk ik nog. Gedurig en ernstiglijk aan hem. Mijn ingewand is in mij over hem ontstoken. En het is vanwege deze genade Gods. En nergens andersom. Het is vanuit dat eeuwig welbehagen des vaders. En vanwege die eeuwige liefde van de zoon. Dat Simon Petrus daar in die ontmoeting met Christus ontvangen mag. De weldaad dat hij niet meer zonder Christus verder hoeft in het leven. Maar dat de band die hij gebroken had weer helemaal hersteld mocht worden. En dat door het offer van Christus God ook niet meer op hem toornen en op hem schelden zal. Wat een wonder. Wat een onbegrijpelijk wonder. Maar wij kunnen met minder niet toe, gemeente. Dat was voor Petrus nodig en u moet niet zeggen dat was een hele bijzondere weg. Dat was het natuurlijk allemaal wel. Simon Petrus had ook een hele diepe val gemaakt. Maar laten we daar nou niet op kijken alleen. Wij hebben hetzelfde nodig. Wij moeten ook, laat ik het daartoe beperken, wij moeten ook leren verstaan. Dat de opstanding van Christus in ons leven die vrucht moet dragen. Dat wij ook met God verzoend zijn. En anders, Ach, dan kun je wel over dat open graf denken en spreken. En dan kun je wel al die verschijningen en al die gebeurtenissen die ons in de laatste hoofdstukken van de evangelie beschreven worden met elkaar bespreken. En dan kun je erover preken. En dan kan er nog heel veel dierbaars over gezegd worden ook. Maar het staat toch buiten ons. Het gaat aan ons voorbij. Zeg eens, hebt u wel eens zo'n soortgelijke, zo'n vergelijkbare ervaring gehad als dat we in de schrift van Simon Petrus beschreven vinden? Het gaat niet om de diepte. Het gaat ook niet om de oorzaak. Het gaat niet om allerlei dingen die bij Petrus gebeurd waren. Maar weet u daarvan, van dat bitterlijk wenen? Omdat er een breuk is tussen God en uw ziel. Weet u daarvan, van dat in de eenzaamheid voor God bukken en smeken gena, o God, hoor hoe een boeteling pleit. Gun leven aan mijn ziel. Zijn dat dingen die in uw leven niet voorkomen of die wel voorkomen? Die worstelingen vanuit het gemis en vanuit de nood en vanuit het gezondigd hebben en vanuit het de Heere verloochend hebben en vanuit het op zoveel andere manieren tegen Gods heilige wil ingegaan zijn en nu dat als een smart meedragen en als een schuld die open staat beleven, als een last die om je hals gehangen wordt mee moeten dragen en niet mee kunnen dragen en er dan mee op de knieën komen voor God en smeken, Heere, is er voor mij nog een mogelijkheid om behouden te worden? Ik kan niet meer terug. Ik kan het nooit meer goed maken. Ik heb zoveel gezondigd. Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. Om zo als een arme boeteling voor God in het stof te buigen. Kijk, Petrus had heel wat meegemaakt in zijn leven. Maar daar had hij toen geen houvast meer aan. Petrus was ook nog een Jood. Besneden op de achtste dag, maar daar had hij toen geen houvast meer aan. Petrus was ook een kind van Abraham, maar daar kon hij het niet mee doen. Hij leefde in dat hij een kind van Adam was. Verdoemelijk voor God. Kennen we daar ook wat van? En van die opzoekende liefde des Heren, van die ogen die in ontferming op ons gericht zijn. Van die woorden die uit de mond van hem als de herder komen. En die vertroostend en liefderijk zijn. En die zo'n neergebogene oprichten. En die zo'n bedrukte van hart weer moed geven. En van die woorden die hij spreekt als hij het heeft over de vrucht van zijn kruisverdiensten. Van dat bloed en de vrucht en de kracht van dat bloed die de zonde uitdelgt. En die schuld verzoent. Als hij spreekt van vrede, dat doet hij toch als de paaskoning. Hij komt in de kring van zijn discipelen. Vrede, zei uw lieden. Als hij spreekt van genade, als hij zich over zo'n neergebogene ontfermt. Kijk, wat dat was daar bij Petrus. De Heere heeft daar zelf een naam aan gegeven. En nou kom ik bij die tweede tekst, die eigenlijk aan de tekst uit Lucas 24 vooraf gaat. Die woorden die de Heere Jezus gesproken heeft voordat alles nog gebeurd was. Toen moest alles nog plaatsvinden. Ze waren toen nog in de paaszaal. En toen heeft de Heere daar die zwaar geladen woorden, die ernstige woorden met dat eeuwigheidsgewicht gesproken. Simon, Simon, ziet, de Satan heeft jullie de zeer begeerd om te ziften als de tar. Maar, en dat is de belofte, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En toen de Heere Jezus als vrucht van die voortgaande voorbeden aankondigde dat daardoor Simon Petrus niet zou bezwijken en dat zijn geloof niet zou bezwijken, toen heeft de Heere tegen hem gezegd, en gij, en dat was heel speciaal tot hem gezegd, gij, als gij eens bekeerd zult zijn, Zo versterk uw broeders. Was Simon Petrus dan niet bekeerd? Ja, hij was bekeerd en hij was onbekeerd. Begrijpt u dat? Dat was niet alleen trouwens met Simon Petrus het geval, maar dat is met al Gods kinderen het geval. Die zijn bekeerd en die zijn niet bekeerd. Er heeft een omkeer in hun leven plaatsgevonden. Minder of meer opvallend, maar daar is iets gebeurd in hun leven. Waardoor ze nieuwe mensen werden, ook in de openbaring. En aan de andere kant, er bleef nog zoveel verdorvenheid en zoveel ellendigheid in hen over, dat ze altijd maar weer moeten blijven bidden. Heere, bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn. En hoe lang zullen ze dat bidden? Ik denk dat dat op het sterfbed ook nog gepast is. Om het dan nog te bidden, Heere, bekeer mij. Want als ze sterven, dan zijn ze pas bekeerd. Afbekeerd. Want dan gaat de zonde niet meer mee, ziet u. Maar zolang Simon Petrus nog in het vlees is, moet hij altijd weer bekeerd worden. Nou, dat bedoelt de Heere. Als deze tot discipel geroepen Simon Petrus opnieuw bekeerd zal zijn. Van zijn zonde afgekeerd, van die zonde met name. En dan bedoel ik niet de zonde van de verloochening. Maar van de zonde van zijn hoogmoed. Van de zonde van zijn ongeloof. Van de zonde van dat vertrouwen op zichzelf. Als hij daar van afgekeerd zal zijn, dan krijgt hij een roeping van de Heere mee, zo versterk uw broeders. Nou, en dat is gebeurd. Dat is gebeurd. Simon Petrus is diep gevallen. En daar haalt de Heere nou nog iets goeds uit ook. Want zo leert Simon Petrus, hij zegt het zelf later als een aansporing in een van zijn brieven, zo leert Simon Petrus zich vernederen onder de krachtige hand Gods. Zo leert Simon Petrus ervaren, God wederstaat de hovaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Dat is bevindelijk geleerd. En als hij dat later aan de lezers van zijn brief als een advies meegeeft en als een waarschuwing, dan put hij uit eigen bevinding. Zo is het hem ook gegaan. God heeft hem ook wederstaan. Hovaardige die hij was. En hij heeft zich toen moeten vernederen. Dat was zwaar. Dat was pijnlijk. Dat was echt vernederend. Onder de krachtige hand Gods. En toen is hij verhoogd. Te zijner tijd. Door diezelfde hand Gods die hem eerst neerdrukte. En dat is toen gebeurd. In die tijd. En nu krijgt hij van de Heere die opdracht terug. In de ontmoeting met Jezus is die omkeer in zijn leven gekomen. En toen lag het werk tegelijk op hem te wachten. Versterk uw broeders. Nu Simon een arm mens geworden is. En nu hij zich niet meer boven wie dan ook kan verheffen. Dat deed hij toch? Ik geen zins, ze mogen u allemaal verlaten, maar heren, dat verwacht u van mij toch niet. Van hun kunt u het misschien verwachten, maar van mij toch niet. Hij stond er toch boven. Nu hij geen enkele reden meer heeft om zich boven een ander te verheffen. Nu hij een arm mens geworden is. Nu hij een zwak mens geworden is. Nu hij een hellewaardig mens geworden is. Tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Nu is hij geschikter om zijn broeders te gaan versterken. En nu moet hij de gaven die de Heere hem gegeven had. En die had hij. Die had hij. De genadegaven en de natuurlijke aanleg die God hem ook in zijn algemene goedheid gegeven had. Nu moet hij die gaven gaan gebruiken om anderen te dienen. Nu de Heere hem uit die diepe val opgehaald heeft. Zijn werk alleen. Nu moet Simon Petrus als een instrument in de hand van zijn weldoener zijn broeders gaan versterken. Zijn broeders, zei de Heere. Zijn broeders. Dat is familie dus. Ze horen er dus allemaal nog bij. Allemaal. En hoe staat het met die broeders? Dat weet Simon ook, want hij is net in hun kring geweest. En het was een en al armoe. En ze treurden en weenden. Grote kerels, volwassen mensen, maar gebroken van binnen en gebroken van buiten. Hoe stond het in die broederkring? Niemand kon de ander wat geven. Het was enkel armoede daar. Ze hadden het allemaal meegemaakt. Jezus weg. Met hem verging hun hoop. We dachten, we hoopten, zeiden de Emmausgangers, dat deze het was die Israël verlossen zou. Maar ze hebben geen enkele hoop meer over. Ongeloof overheerst. En door het ongeloof zijn de schriften gesloten. En putten ze nergens meer moed uit. En zien ze geen enkele lichtstraal meer. Zo is het in de broederkring. Ontroostbaar zijn ze. Simon Petrus weet het uit ervaring. En als hij nu de Heere ontmoet heeft, dan hoeft niemand het hem meer op het hart te binden. En niemand hoeft hem er meer toe aan te sporen. En niemand hoeft hem er meer aan te herinneren. Maar nu gaat hij met lichte tred en met vreugde in zijn ogen zijn bedroefde, arme, ellendige broeders versterken. En mag hij het ze gaan verkondigen, broeders, ik heb hem gezien. En hij heeft zich met mij in willen laten. Het was een dag van goede tijding. En net als die melaatsen in Samaria, zo heeft Simon Petrus het ook tegen zichzelf gezegd. Hier mag ik niet over zwijgen, zolang er nog van mijn broeders zijn, die in dezelfde ellende en duisternis verkeren. Als ik een goede tijding van de Heere gekregen heb, dan moet ik naar de opdracht van mijn meester nu hen gaan versterken. En zo is die gegaan. Dat was geen zware weg. Toen hij daar wegging uit die kring en de eenzaamheid opzocht, liep hij als een gebogen mens over de aarde. Wat moet er nou toch? Wat moet er nou toch? En als hij teruggaat, dan gaat hij zo snel als zijn benen hem dragen kunnen. En als hij binnen is, dan vloeit zijn mond over van de lof en van de goedertierenheden des Heren. Al wat God werkt zal juichen tot zijn eer. En wie kan dat nou beter doen dan Simon Petrus? Ja, wie kan dat nou beter doen? Zijn broeders versterken. Diep gevallen was deze mens. Ze hebben hem gezien als een gebroken mens aan de wanhoop vervallen. En nu horen ze het hem uit de toon van zijn stem. En nu zien ze het in de blik van zijn ogen. Moet toch wel waar zijn. Moet toch wel waar zijn als Simon het zegt. En ze hebben het geweten dat het waar was. Ze zijn daardoor getroffen geworden. Hoor maar als de Emmausgangers terugkomen. En voordat die wat gaan vertellen, en die hebben ook wat te vertellen, die kunnen ook wat vertellen, maar voordat ze de kans krijgen om wat te vertellen, roepen de discipelen het die Emmausgangers al toe. Het is echt waar, we weten al wat jullie komen vertellen. De Heer is waarlijk opgestaan. Hoe weten ze dat? Hebben ze hem zelf gezien? Nee, nog niet. Hoe weten ze het dan? Hij is van Simon gezien. En als het van Simon geschied is, dan moet het wel waar zijn. Dat Simon het kwam vertellen, dat is voor hen een extra bewijs. Ik weet wel, ze doorgronden niet wat ze zeggen. Dat blijkt later ook in Lucas 24 wel, maar laat dat nu maar even rusten. Het was ook niet genoeg voor die discipelen dat ze het van Simon hoorden. Maar een mens mag wel eens moed grijpen uit het behoud van een ander. Dat mag toch? Een mens die zelf neergebogen is, die mag toch wel eens bemoedigd worden als hij hoort dat de Heer een en ander nog gewerkt heeft. En dat de Heer nog niet geweken is. En dat de Heer nog niet dood is. Maar dat hij nog leeft. En dat hij nog werkt. Dat mag toch wel eens moed geven. Zo bedoelt de Heer dat toch? Nee, ze kunnen er niet mee volstaan. Je kunt het met het geloof van Simon ook niet doen als je Thomas of Nathanael heet. Je moet het zelf van hem horen. Ze moeten zelf ook een ontmoeting met hem hebben, maar dat komt wel. Als de herder straks het volgende wat hij op zijn programma heeft gaat afwerken, dan staat hij zo in één keer in het midden van die hele kring. Maar het mocht al beginnen te gloren in hun duisternis toen Simon binnenkwam en zo overtuigd kon spreken: broeders, hij leeft, ik heb hem gezien en hij heeft tot mij gesproken en hij heeft me schuld vergeven. En zo ligt daar nog altijd een opdracht voor mensen die er zelf wat van hebben ontvangen. Dat is maar niet alleen tot Simon Petrus gezegd. Als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterk uw broederen. Als je eens weldaden van de Heere, uitreddingen en zegeningen van de Heere ontvangen hebt, deel dat dan ook eens mee en deel daar eens wat van uit aan anderen die het zo nodig hebben. Genade maakt toch mededeelzaam. En wie genade gesmaakt heeft, die gunt het toch ook aan een ander. En als je er nou zelf deel aan kreeg, en als je nou zelf uitgered bent, dan heb je in je ellende misschien wel eens een ander gevonden die je zo goed kon begrijpen. En wederkerig konden jullie elkaar zo goed begrijpen in je geklag en in je gewenen, in je godsgemis en in de beleving van je armoede. Nou, zou die ander dan niet gediend zijn met een bemoedigend en een opbeurend woord, met een getuigenis waaruit hij moed kon scheppen? Ligt er geen opdracht voor Gods kinderen om wat de Heere hen gegeven heeft? En de zegen, de paaszegen die hij hun deel deed worden, om die ook aan anderen als een bemoediging voor te houden en ze toe te roepen: houd aan, grijpt moed, uw hart zal vrolijk leven. Als gij eens bekeerd zult zijn, zei de Heer Jezus tegen Simon. Bent u bekeerd? Ja, die vraag mag je toch op grond van de Bijbel wel stellen. Bent u bekeerd? Zoals Paulus dat van de Thessalonicenzen zei, dat ze bekeerd waren van de afgoden om de levende God te dienen. Daar was die omkeer in hun leven gekomen. Vroeger dienden ze de afgoden. Maar daar zijn ze nou van afgekeerd. Ze zijn een andere kant opgekeerd. Ze zijn naar God toegekeerd. Vroeger stonden ze met de rug naar God toe. Nu niet meer. Nu zijn ze begeerig geworden, gemaakt om de levende God te dienen. En ze hebben nu hun rug naar die afgoden, naar dat vroegere leven gekeerd. Zo werkt de Heere dat toch? Bij die Thessalonicenzen zo. Maar ook na ontvangen genade, opnieuw naar God toegekeerd worden. Weten we daarvan? Van dat afkeer krijgen, van dat de rug leren toekeren, van dat mijden en vlieden van de zonde, en van het lust krijgen tot alle gerechtigheid om de Heere te dienen, om de Heere toe te behoren en om zo ook deelgenoot te zijn van het paasleven, wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, als herboren uit een geestelijke dood en ellende staat, om dan zo niet alleen de levende God te dienen, maar ook nog tot zegen en tot nut van medemensen te zijn. Versterk uw broederen. Daar ligt de opdracht voor ieder die God vreest en die van de genade des Heren wat heeft mogen proeven en smaken. En daar zou ik het nog uit willen breiden ook. Want voor Simon Petrus wordt het met name hier als een opdracht gezien in de richting van zijn broeders, die in de ellende en in de verbrokenheid zaten. Maar Petrus heeft later die roeping ook nog breder mogen verstaan. En hij is niet alleen naar zijn broeders toegegaan, maar hij heeft het ook onbekeerde medemensen toegeroepen. Zoek toch de Heere, terwijl hij te vinden is. En hij heeft het op de Pinksterdag tegen die scharen gezegd: word behouden van dit verkeerd geslacht. Hij heeft ze geroepen uit de duisternis om ze als het enigszins kon te brengen op de weg van het leven in het koninkrijk van het licht. Hij heeft ze, dan denk ik aan de woorden van Paulus, maar die zal Petrus ongetwijfeld ook tot de zijne hebben kunnen maken. Hij heeft ze vanuit de liefde die hem bewezen was, proberen te bewegen tot het geloof. Hij heeft ze ook vanuit de schrik des Heren die in zijn ziel geheerst had toen hij in die duisternis verkeerde en toen dat lode gewicht van zijn schuld op zijn geweten lag. Hij heeft ze vanuit de schrik des Heren ook zoeken te bewegen tot het geloof. En zo draagt dat leven van een gered mens vruchten. Is dat in uw leven ook zo? Amen. We zingen Psalm 119, het 86ste vers. Wij willen samen de Heere danken. Heere, u hebt ons nog weer veel gegeven. Blijken van uw bemoeienissen met mensenkinderen. Betoning van zondaarsliefde aan een onwaardige. Eeuwige ontferming. Heere, en dat was Petrus behoud. Op een andere manier kon hij ook niet behouden worden. En kan geen mens behouden worden. Maar door u alleen om het eeuwig welbehagen, wordt dat toch een werkelijkheid. Dat zondaren aan het gewis verderf ontvlieden en eeuwig behouden worden. Heren, wat Petrus mocht ontvangen, hebben wij ook nodig. Om zo te mogen delen in de vruchten van uw offer en van uw opstanding. Om zo mensenkinderen te mogen worden die bekeerd zijn, afgekeerd van de zonde. Dan moeten we heel wat kwijt. Dan moeten we ook onze hoogmoed en onze zelfverheffing en ons zelfvertrouwen kwijt. Heren, u weet wel middelen om het ons te ontnemen en om ons klein en arm en nietig en gering te maken. Opdat we zo ook waarlijk verhoogd mogen worden op uw tijd. Heren, wij bidden voor u om dat onwederstandelijke werk van uw geest, waarin de paaskracht van de levende zaligmaker openbaar komt. Wat een zegeningen worden dan het deel van onwaardige mensenkinderen. En wat gaat er dan van zo'n leven dat anders verknoeid was? Wat gaat er dan van zo'n leven nog wat uit? Niet alleen tot eer van uw naam, maar ook tot zegen voor anderen. Schenk dat, Heere, schenk dat uit vrije ontferming. En wilt u zo verder voor ons zorgen en ons ook op de dag van morgen nog weer een keer gelegenheid geven om verder te lezen in het Paasevangelie. En verder op uw daden te letten, uw grote daden. Schenk ons dat in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Psalm 65, het tweede vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.